Want ja, gemeente, wij geloven niet iets. En dat is vandaag aan de dag ontzettend populair. Dat zult u ook wel gehoord hebben van uw collega. Ja, ik geloof wel in iets. Maar ja, dat is zo ongrijpbaar. Vul dat nou eens in. Maar wij geloven in iemand. Kun je me aanwijzen? Net als die dominee. Toen zo'n Russische soldaat zei van: wijs me eens aan en dan zal ik hem doodschieten. En toen zei die dominee: hier. Zou je dat durven? Want die God die woont in zijn hart. En daarom willen we met eerbied en ontzag luisteren naar het geloof in de drie enige God. Drie gedachten: beleden, bestreden en aangebeden. Het geloof in de drie enige God. Beleden, bestreden en aangebeden. Wij beleiden dat. Wij beleiden dat op grond van Gods woord. Omdat God zich zo in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. En onze Heidelberger Catechismus gaat dat ontvouwen in de zondagen 8 tot en met 22. Dan gaat onze catechismus de 12 artikelen behandelen. Dat is eigenlijk de ontvouwing van het werk van de drie enige God. Om dan te eindigen met die bekende vraag, niet waar: wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. Dat is de baat, dat is het nut. Wat heb je daar nu aan als je gelooft in het werk, ja, in de persoon van de drie enige God. De ontvouwing van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, waarvan de meesten vermoeden dat die ontstaan is uit het zendingsbevel, Matthäus 28 vers 19... Ga dan heen en onderwijst al de volken, hen dopende in de naam, enkelvoud, niet namen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat zie je ook in de vroegchristelijke kerk, dat de catechese daarop gericht was om de kinderen, jongens en meisjes, in aanraking te brengen met die drie personen. Drie goddelijke personen. In verband met het dooponderricht. Het catechetisch onderwijs. En hoe komt het nou dat die belijdenis van God de Vader en onze schepping, en God de Zoon en onze verlossing, en God de Heilige Geest en onze heiligmaking uitgegroeid is tot 12 artikelen? Hoe komt het dat er elke keer weer een belijdenis bij moest? Ja, dat komt natuurlijk door de strijd die erop afgekomen is. Daar hopen we in onze tweede gedachte wat meer aandacht aan te geven. Maar tegelijkertijd ook omdat de kerk van alle tijden en plaatsen de noodzakelijkheid heeft gevoeld om dat duidelijk te belijden. Wat? Dat wij een drie enige God moeten leren kennen om zalig te worden. Dat is echt nodig. Dat is fundamenteel. Ik lees u voor wat Erskine zegt in zijn uitleg van de kleine catechismus. Hij schrijft: zonder de kennis en het geloof in de drie eenheid Gods zouden we onwetend blijven. Waarvan? Van de liefde des Vaders en de verdiensten van de Zoon en de heiligmakende invloeden van de Heilige Geest. In de verwerving en in de toepassing van de zaligheid. En dat is natuurlijk een hele volzin, dat begrijp ik best wel. En daar kom ik in mijn derde gedachte wat meer op terug. We gaan eerst eens gewoon eenvoudig een praatje maken met een Jehovah-getuige. Hij komt bij u aan de deur. Ja, ik weet ook wel hoe u doet. Als u denkt van het is een Jehovah-getuige van nou ik zeg ik heb niks nodig en je doet de deur dicht. Vooral als het koud is natuurlijk, je gaat niet buiten staan. Maar ga eens toch eens een gesprek met hem aan. Ja, maar hoe moet je dat dan doen? Nou, dan neem je maar wat ik nu ook even doe en misschien u dan ook eventjes als het kan. Artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis erbij. Pak het er maar bij. U hoeft het niet te doen, want u kunt ook gewoon naar me luisteren. Waarom pak ik dit artikel erbij? Omdat wij in dat artikel een aantal schuingedrukte woorden zien. En daar kunnen dus gelijk je oog wel opvallen. Want in dit artikel reikt Guido de Bray aan ons een aantal eenvoudige Bijbelse voorbeelden aan waaruit blijkt dat we te maken hebben met de drie-eenheid. Drie personen. Kijk maar naar het schuingedrukte in dat artikel. Het eerste wat schuingedrukt is, dat komt uit Genesis 1, vers 26 en 27. Laat ons, dat is meervoudsvorm, mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hier zijn dus meerdere personen aan het woord. En God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. Dan weer enkelvoud. En dat zie je telkens in de schrift. Die wisseling van meervoud, enkelvoud. Die eerste tekst bijvoorbeeld in de Bijbel. En God schiep. In het Hebreeuws staat eigenlijk. En de goden schiep. Hemel en aarde. Elohim. Maar ja, dat vertaal je zo natuurlijk niet. Want het werkwoord staat wel in de enkelvoud. Maar dat is het geheim. Dat is het geheim van die drie personen die toch één zijn. Die één groot werk verrichten. Samen. Eén van wezen. Drie personen. Ons beeld en God schiep. En dan gaan we verder. En dan zie je dat wat schuingedrukt staat. Deze is mijn geliefde zoon. Wat doet Guido de Bray? Hij maakt een sprong van het Oude naar het Nieuwe Testament. Er zijn meerdere bewijzen in het Oude Testament dat er drie personen zijn. God de Vader komt naar voren, God de Geest komt naar voren, God de Zoon, bijvoorbeeld als de Engel des Heren. Maar in het Nieuwe Testament is het nog duidelijker. En dan komt hij bij het moment dat de Heer Jezus gedoopt wordt. En dan zien we ze alle drie bij elkaar, nietwaar? Want Jezus is er, hij wordt gedoopt. De Vader laat van zich horen, want zijn stem klinkt. Deze is mijn geliefde zoon. En de Heilige Geest daalt symbolisch op de Heer Jezus neer. En dan komen we natuurlijk bij die doopformule. Ook schuingedrukt. Doopt al de volken in de naam, enkelvoud, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En dan die prachtige tekst uit Lucas. Als de engel Gabriël de geboorte van de Heer Jezus aankondigt, ook weer schuingedrukt. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten, daar heb je de Vader, zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Duidelijk. Nou ja, die Jehovah getuige, die zit maar te luisteren natuurlijk. Nou, die gelooft daar niks van, maar gelooft u het wel? En dan gaan we verder. Daar hopen we straks de dienst mee af te sluiten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, dat staat er dan niet bij, maar dat wordt wel bedoeld. En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u. Weer die drie personen. Drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En dan wordt hier met het Woord de Zoon van God genoemd. En deze drie zijn één. Ja, zegt de Jehovah getuige, dat staat niet in mijn Bijbeltje. Ja, dat hebben ze er gemakshalve natuurlijk uitgeschrapt. Want daar weten ze natuurlijk geen raad mee met die tekst. Het is Bijbels. Laten we dat vasthouden, geliefden. Dus beleden. Beleden vanuit de Heilige Schrift. En juist die belijdenis is geweldig bestreden, onze tweede gedachte. En dan citeer ik weer uit die verklaring van Erskine. En hij stelt dan de vraag, hoe komt het toch dat dit leerstuk door tegenstanders zo heftig bestreden wordt? En dan antwoordt hij, de duivel en zijn instrumenten hebben het hevig tegengestaan, omdat zij weten dat dit het voornaamste en eerste voorwerp voor ons geloof en onze godsdienst is. Het is voor ons niet genoeg om te weten wat God is in zijn volmaaktheden. Zonder te weten wat God is in het bestaan van zijn personen. Zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, misschien dat u wel zo bent. Dat kan best natuurlijk dat u zegt, nou ja, het kan me niet schelen van wie het komt als ik het maar heb. Dat kan natuurlijk, hè. Dat je zegt, nou ja, ik hoef de afzender niet te weten als ik het maar heb. Maar dat is nou juist het kenmerk van een huichelaar. Maar de ware christen die wil weten, van wie komt dit? Wie is dat? Wie staat hier achter? Daar kom ik straks natuurlijk ook op terug in mijn derde gedachte. Maar dat bedoelt hier Erskine. En dat wil de duivel niet. De duivel vindt het prima als u godsdienstig wilt zijn. En de duivel die vindt het prima als u zegeningen wilt ontvangen. En dat daar ook nog een zekere religiositeit bij komt. Maar hij gaat er vierkant voor staan als u de vraag stelt, wie is dat nou eigenlijk? Wie is die God die de hemel en de aarde geschapen heeft? Wie is die God tegen wie wij gezondigd hebben? Wie is die God die telkens ons oproept om tot hem terug te keren? Wie is dat eigenlijk? Daar gaat hij voor staan. Dat wil hij verduisteren. En daarom heeft hij al zijn instrumenten ingezet. In de tijd van de vroegchristelijke kerk om dat te bestrijden. Hij heeft zijn aanvallen direct gekeerd op Jezus. En in twijfel getrokken dat Jezus de Zoon van God is. En had hij niet een krachtig instrument in het Jodendom? Hoe lief wij de Joden ook hebben. Wij dragen immers Israël een warm hart toe. En we hopen en bidden dat zij tot bekering mogen komen. Maar het zijn vijanden van dit leerstuk. Houd dat goed vast. En wat is dat voor de jonge vroegchristelijke kerk toch een ontzaggelijke moeilijke vijand geweest. Die jong vroegchristelijke kerk ging beschuldigen dat zij aan afgoderij deden. En dat zij er een veel godendom op nahielden. Zij kwamen met het monotheïsme. Er is maar één God, Deuteronomium 6 vers 4. En wat is dat moeilijk geweest voor de jonge christenen. Om juist ook vanuit het Oude Testament dat te bewijzen. En gelukkig zijn er voldoende bewijzen in het Oude Testament dat er een drieënig God is. Maar daarom is het zo belangrijk dat we dat bevindelijke bewijs ook kennen. Dat bevindelijke bewijs. En wat denkt u van de actuele tegenstand die de islam biedt? Misschien hebt u ook wel een moslimcollega. U moet hem niet uit de weg gaan. Als u dan aan tafel zit in een kantine met zo'n collega van u. En u krijgt een gesprek. En je bent jong. En je hebt niet zoveel weerstand. En hij begint met je te praten over Allah. En hij zegt, weet je wat Allah betekent? Dat betekent God. Ik maakte het een keertje mee. Toen bezocht ik een ouderen uit onze gemeente en toen was daar net een therapeut bezig. En toen kregen we zo'n praatje en ik zei zo tegen hem, bent u ook religieus? Ja, zegt hij, ik ben ook religieus. Ik ben moslim. Maar in één adem zei hij direct erachteraan, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit hoor, of hij nou Allah heet of God. Zoals jullie hem noemen, het is één en dezelfde God. Vriendelijke moslims hoor. Ik zat een keer op een terrasje een ijsje te eten naast twee meisjes. Het was op zaterdag en toen zeiden die meisjes tegen mij, wat bent u netjes, gaat u naar een feestje? Ik zeg, ja, morgen. Want ik zou naar Broeksterwoude, het was in Leeuwarden, ik ga morgen naar een feest. Twee keer naar de kerk. Is dat voor u ook een feest? En toen zei ik wat ik dan ging doen, predikant enzovoort. En ik zei zo tegen die meisjes, zijn jullie ook religieus? Ja, ze waren moslim. Geseculariseerde moslims, vriendelijke moslims. En dan raak je in verlegenheid als je dan niet direct weet wat je moet zeggen, jongelui. Als ze zeggen van, ja, wij geloven dat Allah de schepper van hemel en aarde is en dat staat in de Koran. En als je dan die passages leest, dan zie je tot je verbazing dat dat dezelfde passages zijn die in de Bijbel staan. En als je dan verder leest en als je dan eens gaat lezen over Isa, wie is dat, Isa? Ja, dat is Jezus. Bij de moslims. Dan moet je echt niet denken dat bijvoorbeeld die tekst uit Lucas er niet in staat. Van de engel Gabriel, dat hij komt. En dat de maagd Maria zwanger zal worden. Dat staat er ook in. Maar het staat er niet precies zo in zoals bij ons. Ja, het staat er wel dat Jezus, Isa, zondeloos geboren wordt. Het staat er echt dat Isa een wonderkind is geweest, dat hij grote wonderen heeft gedaan. Maar als je dan op dat punt komt, dat hij God is, dat vinden ze wel zo vreselijk godslasterlijk, want dan ga je zeggen dat Allah dus een vrouw heeft gehad. En daarom, het zijn ook vijanden van de drie-eenheid. Jehovah-getuigen hebben we al gehad. Maar je hebt ook een subtiele ontkenning. Het is niet direct een ontkenning, maar de manier waarop dan gesproken wordt over op de drie-enige God. daarvan zeg je van, is de belijdenis dat Jezus God is, er echt wel bij in? Jonge mensen, wat kan er soms oneerbiedig gesproken worden over Jezus, alsof Jezus een of ander vriendje is. En wat denk je van de Passion, die straks opgevoerd zal worden, 24 maart. Dat een of andere artiest Jezus moet gaan spelen. Wat totaal niets te maken heeft met het plaatsbekledende lijden en sterven van de Zoon van God. Die zijn bloed gestort heeft om aan het recht van God te voldoen. Voelt u? En daarom, deze belijdenis wordt niet voor niets bestreden. Omdat onze zaligheid ervan afhangt. En daarom hebben onze vaderen die belijdenissen opgesteld. Belijdenissen? Gaat er om de Bijbel, dominee? Ja, maar in die belijdenissen wordt datgene wat in de Bijbel staat samengevat. Door een catechisme spreken. Hoe komt u erbij? Hoe kom je erbij? Dat is totaal niet door. Dat is een wapen. Je moet bewapend worden. De belijdenis is juist het geraamte van de kerk. Als wij geen botten zouden hebben, dan zouden we in elkaar vallen. Zo is het met de kerk ook hoor. De belijdenis van Nicea, van Athanasius, is kostelijk om te lezen. Als u de kerkgeschiedenis van Vreugdeneel hebt, ouders, dan moet je dat eens voorlezen aan je kinderen. Hoe Athanasius gevochten heeft voor de drie-eenheid. Niet als een dor stukje dogmatiek, maar daar is hij voor verbannen geweest. En dan kun je zeggen, waar heeft die man zich druk om gemaakt? Maar hij heeft gevoeld, er wordt geschud aan het fundament van de kerk. En daarom wordt er uit de catechismus gepreekt. Opdat wij vanuit het woord toegerust worden en een stevig fundament onder onze voeten zullen krijgen. En dat wij door genade, en dat hoop ik dat dat gebeuren mag bij een ieder van ons, dat wij door genade tot die werkelijkheid zullen komen. Om niet alleen maar de drie-eenheid te belijden met een historisch geloof. En dat wij de dwaalleer bestrijden met veel kennis van zaken. Maar dat wij tot die verwondering komen, tot die aanbidding komen. Het geloof in de drie-eenheid. Beleden, bestreden en aangebeden, onze derde gedachte. Want onze catechismus is totaal niet afstandelijk. Onze catechismus heeft het immers over onze. Kijk maar, het eerste is van God de Vader en onze, mijn, uw schepping. Dat is geloofstaal. En het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het gaat om mijn verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We proberen dat zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen en te houden. En ook dicht bij het hart te krijgen. Jongens en meisjes, je hebt je natuurlijk vanochtend ook en misschien vanmiddag bekeken in de spiegel. En je bekijkt jezelf in de spiegel of alles goed zit en of je er een beetje mooi uitziet, nietwaar? Maar bekijk jezelf nou eens in de spiegel. En dan moet je je eens gaan bedenken van, kijk, ik ben nou een schepsel van God, de Vader. Erken je die Vader? Zegt hij het niet in zijn woord, ben ik niet een vader? Waar is mijn eer? Stel je nou eens voor dat je thuis komt en je besluit van binnen, ik ga voortaan mijn papa meneer noemen. Zo meneer, goeie dag gaat. Wat doe jij raar? Nou en ik ga u voortaan meneer noemen. Nou ja, misschien dat het als een grapje bedoeld is, maar als je het een paar uur volhoudt en de volgende dag ook, dan zegt je vader natuurlijk wel op een gegeven moment, dan moet je ophouden hoor. Maar als je dat je leven lang zou volhouden, dan zou je je vader toch beledigen. Ben ik niet een vader? Waar is mijn eer? Ben ik niet je schepper? Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. De Heere begint daar ook mee. Als hij een zondaar gaat trekken. En je bekend gaat maken met de drie-enige God. Want onze Nederlandse geloofsbelijdenis noemt namelijk nog een belangrijk bewijs. Naast de bewijzen die in de Bijbel staan, zegt hij ook, Guido de Bray, namelijk die werkingen die wij in ons gevoelen. Nou even huisbezoek. Bij jullie ook, jongens en meisjes. Voel je dat? Ja, het gaat toch niet om het gevoel? Ja, wel, het gaat nu om het gevoel. De werkingen die wij in ons gevoelen. Dat is bevinding. Dat is beleving. Die werkingen van die drie-enige God. Kijk, en daarom staat een ware christen in vuur en vlam. Wanneer het leerstuk van de drie-eenheid aangevallen wordt. Omdat zij dat voelen. Wat? Dat er een drie-enige God is. Die is er aan te pas gekomen. Dan ga ik even terug naar die spiegel. En als je dan in de natuur kijkt, in de schepping kijkt. En misschien heb je pas wel een baby gehad. Jonge moeder in ons midden. En toen heb je toch wel gemerkt, jonge vader in ons midden. Echt, er is een God die leeft. Oh, wat is dit toch een wonder. Kijk nou toch eens, kijk nou toch eens. Prachtig. God de Vader en onze schepping. En dat hij zich nou overal mee bemoeit, dat is natuurlijk in zondag 10, zondag 9 aan de orde. En God de Zoon en onze Verlosser, oh, dus ik moet verlost worden? Waarvan dan? Ja, van de zonde. Kijk, en dat predikt ons de diepe val in Adam. Dat we nou van die God en Vader, onze Schepper, afgevallen zijn. En dat we hopeloos verloren liggen en verlost moeten worden. En God de Heilige Geest en onze Heiligmaker. En dat woordje heiligmaking hier, dat omvat eigenlijk al het toepassende werk des Heiligen Geestes. Vanaf het moment dat een zondaar geroepen wordt, tot aan het moment dat hij straks in de volle heerlijkheid terecht zal komen. Nou gaan we proberen om na te gaan in ons eigen hart en leven of wij die gevoelens zo kennen. Want als we die niet kennen, dan zullen wij voor eeuwig verloren gaan. Terwijl we gedoopt zijn in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En dan zullen die drie namen eeuwig branden in de hel. Op ons voorhoofd, dat zal een dubbele pijn zijn in de hel. In onderscheid van de wereld, van de ongedoopte massa. In onderscheid van hen die in onwetendheid voor eeuwig verloren zijn gegaan. In onderscheid van de Joden, van de moslims die de drie eenheid gelogend hebben. Dat wij onder de zuivere waarheid hebben verkeerd. Omdat wij genoeg hadden aan bijbelkennis. Genoeg hadden aan een verstandsgeloof. Aan een conclusiegeloof en zeiden, nou ja, dat geloof ik dat er een drieëne God is, maar het gaat om die werkingen die ik persoonlijk in mijn hart gevoel. En dan zullen we dat niet al te veel uitbreiden, maar wij willen dat aan de hand van een aantal aspecten in het geestelijke leven aantonen. Dat is al direct in het begin van het geestelijke leven. Niet dat een ziel die pas tot bekering komt al die heldere onderscheiden kennis heeft en dat allemaal goed kan onderscheiden. Maar ook in de wedergeboorte moet er een drieëne God aan te pas komen om je van dood levend te maken. Dat staat zo duidelijk in het voorgelezen schriftgedeelte. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar heb je de twee personen. De eerste en de tweede persoon. Die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren. En wie doet dat? Dat doet de Heilige Geest. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Daar heb je de bron. Die drie personen die komen ook in de wedergeboorte eraan te pas. Ik denk aan wat er staat in Johannes 6 vers 37 waar de Heer Jezus zegt. Al wat de Vader mij gegeven heeft zal tot mij komen. En die tot mij komt die zal ik geenszins uitwerpen. Wat gaat er gebeuren, geliefden, als de drieënige God werkelijk zijn werkingen in je hart gaat gevoelen? Dan begint hij toch te trekken. Al wat de Vader mij gegeven heeft. En niemand zal tot mij komen, staat er in hetzelfde hoofdstuk, tenzij dat de Vader hem trekken. En hoe trekt hij? Hij trekt met mensenzelen. Staat er in de Bijbel. Hij trekt met de koorden van de eeuwige liefde des vaders. Omdat die zondaar al onder het zegel van de eeuwige verkiezing ligt, zal hij getrokken worden. En die trekkingen, die zijn tweeledig. Die zijn ontdekkend. En die zijn direct al liefdevol. Want als de Heilige Geest, en daar heb je die derde persoon, gaat trekken tot de persoon, de tweede persoon, Christus, niet waar, dan begint hij door de liefde Gods in je hart uit te storten. En door die liefde Gods wordt hij een verbroken en een verslagen zondaar. En begint dat wonderlijke, dat ieder van Gods kinderen meemaakt, dat zij in verslagenheid gaan ontdekken dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En weet je wat nou het wonder is, geliefden? Dat zij niet bij die God vandaan vluchten, maar dat ze naar die God toe kruipen. Want in een gewone leven, dan denk je, als ik betrapt word, dan maak ik dat ik wegkom. Maar dat is nou in het geestelijke leven niet zo, jonge mensen. Want als je dan ontdekt wordt aan zonde en schuld in het licht van Gods goedheid en langmoedigheid, dan kruip je naar God toe. En dan begin je direct al te roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En dan begint de Heilige Geest die zondaar te trekken tot de Zoon. Hoewel hij daar geen erg in heeft. Want hij loopt in zijn ontdekking. En hij weet niet hoe hij bekeerd moet worden. Hij weet niet hoe hij zalig moet worden. Maar de Heilige Geest trekt hem naar de Zoon, hoor. Moet je maar op rekenen. Of dat nou lang duurt of kort duurt, maar daar gaat het naartoe. En hoe doet Gods lieve Geest dat? Door die liefde des Vaders in zijn hart uit te storten. En door die liefde des Vaders komt die keuze openbaar. En dan zeg je, nou heb ik er alles voor over om die God te leren kennen. Dan ga je aan het werk. En dan probeer je echt God te behagen. Op allerlei manieren. Maar de Heilige Geest die laat een mens daar doorheen zakken. Zodat hij gaat verstaan. Brandofferen nog offer voldeden aan de schuld nog eer. Want kijk, de Heilige Geest, die gaat je laten ontdekken dat nou aan alles de zonde kleeft. Misschien heb je wel je voorgenomen om echt te bidden. Nou ga ik eens echt bidden. Ik probeer het echt, om dat echt te menen. Vanuit de grond van mijn hart. Omdat ik God wil leren kennen. Maar dan had je telefoontje. Wie zou dat dan toch zijn? Nou, laat maar even, want ik ben aan het bidden. Voel je? Aan alles kleeft de zonde. Echt waar. Aan alles. Je hebt misschien wel eens kostelijk gekerkt. En toen ging je vertellen. En toen ging je het een tweede keer vertellen. En je had het in 5 minuten beleefd en je kon er een kwartier over praten. En later een uur. Hoe kan dat nou? Ach, er komt zoveel vlees en wereld bij. Daarom trekt hij naar de zon. Daar gaat het om. Dat je door alles heen zakt. Net als Petrus vanochtend. En dat je niks overhoudt. En dat je gaat zien dat je God nergens mee kunt behagen. Dat je dat grote scheppingsdoel in eigen kracht vanuit dat werkverbond nooit meer bereiken kunt. Je bent in je dodelijke onmacht gevallen. En dat is een schuldige onmacht. Want God heeft recht om het te eisen. En je kunt het aan God niet teruggeven. Kijk, en daarom heeft God zijn lieve Zoon gezonden naar deze aarde. Om dat aan zijn Vader terug te geven. En dan gaat de Heilige Geest, die gaat die zonde trekken tot de Zoon. En daarom, die boetvaardige zondaar die aan zichzelf ontdekt is en door de trekkende liefde een betrekking heeft gekregen op een onbekende God. En in zijn werkzaamheden komende is tot Christus. En van alle kanten wordt bestreden en aangevochten. Die krijgt een moment in zijn leven. Dat de Heilige Geest zijn ogen opent dat hij bij hem moet zijn. En dat hij vanuit dat gemis gaat roepen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dan voel je al dat die werkingen van die drie-enige God bezig zijn gestalte te krijgen in het zielenleven. Kijk, en dan komt hij op de oefenschool van het zaligmakend geloof. En dan gaat hij die ABC-woordjes leren van de kennis, de bevindelijke kennis van de drie-enige God. Dus dat begint al in de trekkingen des Vaders en in de verlossingen des Zoons. En vooral dan dat aspect om de heerschappij van de zonde uit je hart weg te nemen en de heiligende werkingen des Heiligen Geestes. En als je daar nader in geoefend wordt, dan zul je zien dat je in de aspecten van het geestelijke leven telkens die drie-eenheid weer tegenkomt. Bijvoorbeeld in het stuk van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Wat een moeilijke termen, jonge mensen. Moet je niet zo gauw zeggen. Maak het je eigen. Rechtvaardig. Kijk, de duivel die zegt dat, dat is moeilijk. Dat is dogmatiek. Afhaken nu. Nee, dat moet je niet doen, want de duivel die heeft zoveel pijlen op zijn boog. Je moet straks voor God rechtvaardig verklaard worden, hoor. Kijk, en dat moet je nu weten. Dat doet de Heer in het geweten van de zondaar. En in het geweten van de zondaar, in de rechtvaardiging door het geloof alleen, zie je die drie eenheid alweer openbaar komen. God de Vader die een volkomen gerechtigheid eist. En die geen afstand doet van zijn recht en daarom de zonde moet straffen. En God de Zoon die een volkomen gerechtigheid heeft verworven door zijn gehoorzaamheid. Zijn dadelijke, zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Opdat hij die gerechtigheid zou schenken aan de zondaar. Toegerekend door de Vader. En God de Heilige Geest in de rechtvaardiging des geloofs. Daar hoor je het al. Om dat geloof te schenken en in de beoefening te brengen. Om dat toe te passen, om dat deelachtig te maken, de Heilige Geest. Wat is dat toch een aangevochten zaak in het geestelijke leven. Dat ik nu alleen omwille van de verdiensten van Christus rechtvaardig ben voor God, dat er niets en ook maar niets van mij bij hoeft. Om dat nou door het geloof te mogen toe-eigenen, dan moet de Heilige Geest je in oefenen. Dan heb je weer die drie eenheid. De heiligmaking. Nee, dat is geen moeilijk woord, hè? Dat hebben we afgesproken nu. En als je het moeilijk vindt, dan zoek je het maar op. Maar ook in de heiligmaking kom je de drie eenheid weer tegen. Want de weg der heiligmaking, dat is wandelen met God. En de weg der heiligmaking maakt dit toch uit dat je er toch maar één begeerte hebt. En dat is dat je gemeenschap mag hebben met God. En dat je God niet bedroeft. En dat God zijn aangezicht niet verbergt voor je. En als dat dan wel gebeurt, als je in het donker loopt, dat je Gods vaderlijk aangezicht moet missen, dan komt er toch zelf onderzoek. En dan zeg je, ach Heere, wat is er toch? Waarom is de hemel zo van koper? Waarom loop ik zo in het donker? Waarom heb ik zo weinig leven aan mijn ziel? En waar kom je dan terecht? Bij licht. En van wie komt dat licht? Van de Zoon. Die zegt, ik ben het licht der wereld. Ik ben de zonne der gerechtigheid. Als je dan onder een donkere wolkenhemel loopt, dan smeek je toch, Heere, dat toch weer eens een straaltje van die zonne der gerechtigheid in mijn ziel mag vallen onder de bediening van het evangelie. En dan wil je dat niet alleen maar geloven, maar ook voelen. En dan kom je bij de Heilige Geest terecht. Dat die heiligmaking nou ook toegerekend wordt. Dat die heiligmaking nou ook in Christus te vinden is. En dat die heiligmaking hier maar een klein beginseltje is. Ten dele is. En dat de Heer nou de begeerte voor de daad houdt. Want dat is er wel, dat verlangen om nou voor God te mogen leven. Maar het lukt me niet. En dat de Heilige Geest mij dat laat voelen. Dat de Heer toch een welgevallen in me heeft. In en door zijn lieve Zoon. In die drie eenheid. En wat denkt u van het gebedsleven? Ja, kijk, zodra een zondaar pas bekeerd is en hij begint te bidden, dan heeft hij niet direct dat onderscheid in die drie personen. Als hij bidt, dan bidt hij Heere. En als je dan vraagt, wie is dat dan? Is dat nou God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest? Ja, dan denkt hij, dat ben ik me eigenlijk helemaal niet zo bewust. Maar gaandeweg gaat hij juist in het gebedsleven dat onderscheid zien. De Heer Jezus die leert dat ook zijn discipelen in dat volmaakte gebed. Er staat in Efeze 2 vers 18. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Door hem, door de Zoon van God heb ik de toegang door één geest tot de Vader. Moeilijk, hè? Nee, is niet moeilijk, hoor. De Zoon die geeft toestemming. De Zoon die zegt, kom maar hier met dat bosje bloemen wat je geplukt hebt. En dan haal ik het onkruid er wel uit. Dat is een beeld van Rutherford, hè. Ik selecteer dat wel, dat gebed. Ik leg dat wel op mijn reukaltaar. Ik verzoen dat gebed wel. Ik breng het voor het aangezicht des Vaders als een liefelijke reuk. En ondertussen is de Heilige Geest met eerbied gesproken als door een achterdeur naar je beginnen gekomen. En die drijft je aan tot gebed. En die laat je dat onderscheid zien om nou door hem tot God te gaan. Weer die drie personen, hè. Voel je? En wat denk je van die weldaad van de aanneming tot kinderen? Galaten 4, Romeinen 8. Dan komt dat ook zo duidelijk naar voren. Want kijk, als die rechter dat vonnis heeft uitgesproken over die arme verdoemelijke zondaar, dat hij hem in Christus rechtvaardig verklaart en dat de Heilige Geest daar het stempel op zet. Dat als dan die rechter tot die zondaar nadert en dan zich openbaart als een verzoend vader in Christus. En dat hij laat zien dat nou Christus je oudste broeder is. En dat hij hem door de geest laat roepen, zeg het maar. Abba, Vader. Voel je? Dan zie je weer die drie eenheid naar voren komen. En daarom is dat een werkelijkheid in het leven der genade. Wat Guido de Brij hier zegt. Niet alleen omdat Gods woord het zegt, maar ook door de werkingen die wij in ons gevoelen. En dan voel je wel aan dat dan de scheiding dwars door de gemeente loopt. En dat bedoel ik niet om hard te zijn. Maar dat weten we toch als we eerlijk luisteren naar de prediking van het woord. Dan moet je zeggen, ach, daar ken ik eigenlijk niks van als ik nog onbekeerd ben. Dat is voor mij eigenlijk taal wat ik niet versta. En ik voel wel aan dat het echt is, dat hoop ik tenminste, dat het zo is. Oh, ik hoop niet dat je het in onverschilligheid naast je neerwerpt of in zorgeloosheid dan maar uitstelt en zegt, nou ja, dan zie ik wel of die werkingen van die drie enige God ook in mijn ziel zich zullen openbaren. Maar dat je vanavond je knieën buigt en dat je zegt, oh God, zou u dan ook met mij willen beginnen? Zou u mij dan ook willen trekken uit die duisternis van mijn onwetendheid? Want ik heb er eigenlijk nog nooit wat van gevoeld hier in mijn hart. En je voelt toch ook wel aan dat wanneer je er iets van kent, dat je er ook maar iets van kent. En dat je er dikwijls zo weinig mee bezig bent. Om tot wasdom te komen van de drie-enige God. Dat je zegt, o God, wat ben ik toch weinig daarmee bezig. Zou u mij willen doen opwassen in de kennis van de drie-enige God? En dat ik ook die onderscheiden kennis hoe langer hoe meer zal mogen verstaan en zal mogen beleven. En waarom dan? Nou, heel eenvoudig. Om straks in die God verzwolgen te mogen zijn. Om straks die God eeuwig de eer te mogen geven. Om straks te mogen verstaan dat die God nou aangebeden, geëerd, geloofd en geprezen zal worden. Kijk, en dat leert de Heer hier zijn kerk door de middelen. Heel eenvoudig. Gelukkig dat we die middelen hebben. Het gebed. De kerkgang. De sacrament. De gemeenschap der heiligen. De prediking. Dat je telkens door die middelen opgescherpt wordt, aangespoord wordt. Omdat je dat luie, boze vlees, die oude mens nog bij je hebt. Dat leerde de Heer hier nog door de middelen. De middelen, daar vallen ook de kruis- en drukwegen onder. Moest daarom de Heer misschien die moeilijke weg met u gaan. Opdat u tot nadere kennis zou komen van de drie-enige God. Dat u die vaderlijke goedheid meer in het oog zou krijgen. Dat u de navolging van Christus meer zou gaan beoefenen. En dat u de troostvolle werkingen van de Heilige Geest meer zou gevoelen. Dat u niet langer meer die lieve geest zou bedroeven. Dat u niet langer meer die lieve geest zou uitblussen. Dat u meer tot eer des vaders zou leven. Dat u uit de hand des vaders zou leven. De middelen. De aanvechtingen. Van de vorst der duisternis. Die Gods kinderen uitdrijven. Tot een drie-enig God. Straks. Dan zal het een eeuwige genieting zijn. Van de drie-enige God. Nee, dan zijn er geen middelen meer nodig. Dan hoeft er niet meer gepreekt te worden. Dan zijn er geen sacramenten meer. Dan hoeft er niet meer gebeden te worden. Dan is de duivel er niet meer. Dan zijn er geen kruis en aanvechtingen meer. Maar dan zal het eeuwig waar worden. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.